De vorige keer waren wij gebleven in Hebreeën hoofdstuk 3. En ik wil eerst het gedeelte lezen vanaf vers 7. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welken heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover. In dit gedeelte van Hebreeën 3, vers 7 tot en met 19, wordt gesproken over de geschiedenis van Israël. De geschiedenis van Israël na de uittocht uit Egypte, door de Rode Zee, komen ze in de woestijn. En daar spreekt deze geschiedenis over. En de algemene gedachte in dit schriftgedeelte is dat de Israëlieten van toen wel verlost waren uit Egypte. Dus ze hebben het beginsel hebben ze deel aangekregen, om het zo te zeggen. Ze zijn verlost. Ze zijn in de woestijn. Het was de bedoeling dat ze in Kanaan aan zouden komen. Alleen er waren maar 2 van de 600.000 die daadwerkelijk in Kanaan aankwamen. Dat is het achtergrond van dit gedeelte. En het wordt ons als voorbeeld aangehaald. Dat staat bijvoorbeeld in 4 vers 11. Want dat gaat nog verder hoor. Er wordt ook in hoofdstuk 4, in ieder geval hoofdstuk 4 tot en met vers 13... wordt nog steeds die geschiedenis aangehaald dat Israël in de rust zou ingaan. En er staat in 4 vers 11, er staat ook dat wij niet zouden vallen in het voorbeeld der ongelovigheid. Het voorbeeld. Dan gaat het maar om Israël, wordt als voorbeeld gesteld voor ons. Alleen Israël is een negatief voorbeeld in dit verband. Er zijn ook wel positieve voorbeelden uit Israël te halen. Dat zijn er nooit zoveel. Want het is in de gemeente, ja, net als bij Israël destijds, de meesten zijn in de praktijk ongehoorzaam aan het woord Gods. En nou heb ik het dus over gelovige mensen. Dat is niet leuk om te zeggen, dat weet ik wel. Maar het is wel de praktijk en het is ook waarin dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. De oproep die hier gedaan wordt, nou ja, beginnend in vers 7. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar stel je hart open voor het woord. Laat het woord tot je doordringen. Laat het woord in je komen. Door dat woord te geloven. Dat is het idee. En dat geldt uiteraard voor een gelovige. Iemand die zegt dat hij een gelovige is. En die tot geloof is gekomen in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Die wordt geacht ook de rest van de Bijbel te geloven. Want die boodschap van de dood en opstanding heeft hij gehoord uit de Bijbel. Als het goed is. En daarna zou hij de rest ook geloven. Want als wij tot geloof zijn gekomen. Dan zijn wij, zegt Petrus. Dat wij zijn wedergeboren. Wij hebben nieuw leven ontvangen. Op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen. Hebben wij nieuw leven ontvangen. En het probleem is dat de meeste mensen dat zien als een doel op zich. Men zegt, kijk, als ik nou ooit maar een keer in de hemel kom, of iets dergelijks, of behouden ben, wat men er dan ook onder verstaat, dan is het klaar. Dat is het doel van ons leven. En de meeste mensen, gelovig of ongelovig, die zijn er dan ook altijd maar mee bezig om zichzelf zo goed te maken dat ze dat kunnen verdienen. Ja, dat ze kunnen verdienen om in de hemel te komen. En dit schriftgedeelte zegt ook, nee, het gaat er niet om dat je wat doet. Nou, dat is met name hoofdstuk 4 dan. Het gaat er niet om dat je wat doet, maar het gaat erom dat je gelooft. De meeste mensen die denken zo. En komen dus nooit verder dan dat. Als ze al ooit op het idee komen, we zijn wedergeboren, we hebben eeuwig leven ontvangen. Als ze al ooit dat vaste beginsel, wordt het zo niet genoemd, vers 14. Daar staat, want wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond, dat was ons begin. En dat moeten wij gewoon vasthouden. Meer niet. En in die zin is het vrij simpel. Ja, dat is theorie. In de theorie klinkt het heel simpel. Ik kan het ook anders zeggen. Wij zijn wedergeboren uit het woord Gods. Het woord Gods heeft ons gebaard. Het woord Gods wordt ook in Petrus vergeleken met zaad. En er wordt gezegd, nou, wij zijn door het woord Gods hebben wij nieuw leven, eeuwig leven ontvangen. Hoe moeten we nu verder leven? Gewoon door dat woord Gods. Of andere beeldspraak, toen wij wedergeboren werden, toen wij tot geloof kwamen, werden we wedergeboren, ontvingen we nieuw leven. Dat is eerst leven van een baby en de baby moet eerst aan de melk en daarna aan de vaste spijs. En dan groeit dat kind op tot volwassenheid, wat in de Bijbel dan genoemd wordt, tot zoonschap. Dat is wat er zou moeten gebeuren met een gelovige. Alleen de meeste gelovigen die... Ja, die zijn daar niet op gericht, want die zijn alleen gericht op, kom ik wel in de hemel of niet? En dat vind je dus ook bijna nergens in het Nieuwe Testament, omdat dat gewoon niet interessant is. Daar wordt al van uitgegaan. Of niet interessant, dat klinkt natuurlijk, ja, voor sommige mensen is dat heel interessant. Maar in de Bijbel, er wordt van uitgegaan, in die brieven die geschreven worden aan gelovigen, wordt er van uitgegaan dat het gelovigen zijn en dat ze juist zouden opgroeien. Daar gaat deze brief ook over, dat wij zouden opgroeien nu wij kinderen God zijn. We zijn wedergeboren, laat ons dan ook tot de volwassenheid voortvaren. Staat dat niet hier ergens? Ja, dat staat in hoofdstuk 6 vers 1. Dan spring ik wat vooruit in deze brief. Ik had het net over melk en vaste spijs. Dat vind je ook in 5 vers 12. In die versen van de 5 vers 10, 11, 12, 13. Daar is Paulus. Ik neem aan dat Paulus is. Daar is hij nogal hard. En dan zegt hij van, hallo, jullie zijn al zo lang kinderen Gods. En het is nogal ellendig met jullie. Want jullie hebben nog steeds melk nodig. En vaste spijs gaat er nog steeds niet in. En als ze nou net tot geloof waren gekomen, dat was blijkbaar niet het geval. Want hij zegt in 5 vers 12, zegt hij, gij had leraars, jullie behoorden zelfs leraars te zijn vanwege de tijd. Jullie zijn al zo lang, het gaat echt gewoon om jaren, of weet ik veel, ik weet niet hoeveel daarvoor staat. Maar Paulus die beoordeelt het in ieder geval wel zo, dat zij leraars behoorden te zijn. Maar ze hadden wederom van noden dat ze melk toegediend kregen in plaats van vaste spijs. En wat Paulus dan doet, maar daar komen we dan ook nog wel op, maar ik noem het nu dan maar vast. Wat Paulus doet, is dat hij zegt, nou goed, ik ga nu in deze brief toch maar verder met de vaste spijs. En voor degene die dat dan niet begrijpt, dat is dan jammer. Maar jullie hadden tijd genoeg gehad, maar ik moet nou toch eens een keer verder, anders kom ik nooit verder. En dat zegt hij dus in hoofdstuk 6 vers 1. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus. Het is niet zo, daar borduurt hij uiteraard op voort, maar hij gaat het niet weer uiteenzetten. Hij zegt, dat laat ik na, laat ons tot de, en er staat de volmaaktheid, maar het woord heeft de betekenis van volwassenheid. Dat blijkt ook uit het verband. 1 vers terug in 5 vers 14, daar staat, maar der volmaakten is de vaste spijs. Wie moet er nou vaste spijs hebben? Volwassenen. En het idee is dat een volwassene volmaakt is in de zin dat hij volgroeid is. En als hij volgroeid is, heeft hij nog, dan is hij ook niet klaar. Dan heeft hij elke dag nog steeds die vaste spijs nodig. Want dat is gewoon het beeld van de natuurlijke mens. Een kind heeft melk nodig en een volwassene heeft vaste spijs nodig. Wij kunnen niet zeggen, nou ja, wij zijn volwassen, nou hoeven we niet meer te eten. Nee, nou hoeven we geen melk meer. Maar we moeten nog wel elke dag de vaste spijs. En dan heb ik het gewoon over aards. Ik bedoel gewoon, we moeten elke dag boerenkool eten. Ja, dat bedoel ik, grote zeg.
En McDonald's. Oh, maar dat mag je niet zeggen. Ah, ik denk dat Burger King en ik denk, Kentucky Fried Chicken.
Oh ja. Maar ik denk niet dat dat in een van die beide categorieën thuis hoort. Dat is niet voor de kind, maar ook niet voor de vaste spijs. Dat is voor de commerciële onder ons. Maar goed. Maar dit verschijnsel komen we trouwens vaker in de Bijbel tegen. Want ik moet direct al denken aan de Korinthebrief. En laten we dat ook maar even... Ja, we zitten in toch. Dat staat er ook bij, zie ik. Hè? 1 Korinthe 3. Al was het alleen maar om aan te geven dat het niet gaat om wedergeboren worden als zodanig. Net of dat zo belangrijk is. Ik weet wat ik het nou wat stellig zeg. Maar in de Bijbel wordt het niet zo... Ja, het is het begin. Het is geen doel. En op het moment dat je het bereikt hebt... Nou ja, zo kan je het niet eens zeggen. Je kan niet eens zeggen, oh, ik ben wedergeboren, ik heb wat bereikt. Nee, dan begin je pas. En dan was het de bedoeling dat je daar gewoon op voort zou, nou ja, borduren, kan ik niet zeggen. Maar dan verder op door op bouwen, zoals Paulus in 1 Korinthe 3 ook zegt. Maar in 1 Korinthe 3, daar staat vanaf vers 1, en ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken. Maar als tot vleeselijken. Ze waren wel wedergeboren. Alleen, ja, het waren vleeselijke gelovigen. Hij sprak tot hen als tot jonge kinderen. Baby's dus, in Christus. Kijk, zie je, het staat wel in Christus. Ze waren wel in Christus. Nou ja, het schoot niet echt op. Ze waren meer geïnteresseerd in aardse omstandigheden. En dat blijkt ook wel uit de rest van deze brief. Want ze hadden Paulus allemaal vragen gestuurd en moest Paulus dan weer antwoord op geven. Het ging allemaal over vleeselijke dingen, over het huwelijk, over het offerfeest. Dingen die aan de afgoden geofferd zijn, hoe we daarmee om moesten gaan. En of de vrouw ook een hoedje op moet in de samenkomst. Hè? Dat is de Korinthebrief. Wat nog meer. Nou ja, dat soort dingen allemaal. En overspreken in tongen. Dat is ook kinderachtig volgens Paulus. Maar goed, dat kan ik nu niet uitleggen. Maar hij beschrijft dat wel degelijk zo. En hij zegt dan ook, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermoogt toen nog niet, die vaste spijs niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dat gaat er nog steeds niet in. Hoe kan dat nou? Want gij zijt nog vleeselijk. Hoe weet Paulus dat die Korintiërs vleeselijk zijn? Nou, er is onder u nijd en twist en tweedracht. Zijt gij dan niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Want de een zegt, ik ben gereformeerd. En de ander zegt, ik ben... Oh nee, dat stond er niet. Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Wat ben je? Ik weet dat ik... Hebben mensen mij wel gevraagd, hè? Dan ben je een gelovige en dan ga je... Ook al ga je naar een kerk, dan maakt mij niks uit, hoor. Maar als je, ja, wat ben je, vragen ze dan, hè? Wat ben, ja, ik ben gereformeerd. Nou ja, het lijkt mij toch niet een goed antwoord. Ik bedoel, je bent dat toch niet? Misschien ga je naar zo'n kerk, ja, dat is prima. Maar wij zijn toch ook geen Bijbelstudie Groningen, zijn we het niet? We zijn toch gewoon kinderen gods die de Bijbel geloven, niet meer en niet minder. Ja... Maar dan kan je in een hokje gestopt worden, hè? Dan hoor je ergens bij en dan, nou ja. En wat je dan gelooft, dan kan je ze gewoon, wat geloof je dan? Dan kan je gewoon doorverwijzen naar de voorganger van die gemeente. Hoef je zelf daar ook geen getuigenis over af te leggen. Want ja, je bent gereformeerd of hervormd, of weet ik veel wat. Ja, dat staat wel in die statuten dan. Maar wat je persoonlijk gelooft, nou ja, dat doet er dan niet toe. Maar zo was het ongeveer... In die gemeente in Korinthe ook. Ze hechten dus belang aan personen. Paulus of Apollos of Kefas. Staat die hier nog bij? Nee. Petrus is dat. Dat wordt ook ergens genoemd. Maar dan zegt Paulus ook, ja, dit zijn allemaal kinderachtige dingen. Daar gaat het helemaal niet om. We zouden allemaal bouwen op een fundament, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, daar gaat hij verder over in het hoofdstuk. Maar daar gaat het dus om. Het gaat er niet om wedergeboren te worden of zo. Of om tot geloof te komen. En daar gaat het in Hebreeën ook niet over. Want in 3 vers 1 stond, hierom heilige broeders, van Hebreeën, hè? Hierom heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Die brief wordt geschreven aan heilige broeders. Apart gezet van de wereld en gesteld in de dienst van God. Met een hemelse roeping, waar wij deel aan hebben. En tegen die mensen wordt gezegd, wordt het gedeelte aangehaald uit Psalm 95. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. En dan wordt Israël als voorbeeld aangehaald en dan wordt er gezegd, kijk, Israël was ook verlost uit Egypte door de grote daden van God. Jullie kennen allemaal het verhaal. Was op wonderbaarlijke wijze dat ze verlost waren uit Egypte. En wat deden ze een dag later? Verlangen terug naar Egypte. Om te zeggen, ja, we zitten nou in de woestijn en we hebben hier niks te eten en niks te drinken. En de Heer had ons net zo goed in Egypte kunnen laten, want daar waren we toch beter af. Terwijl toen ze in Egypte waren, toen waren ze in grote slavernij. En dan waren ze een keer verlost van de slavernij en toen verlangde men weer terug naar de slavernij. Vreemde situatie. Maar zo is het gegaan. En die geschiedenis wordt hier ook aangehaald. Die geschiedenis direct na de uittocht, en daar kunnen we wel even opzoeken dan, gaat over de verbittering in de woestijn en die vind je dus in Exodus 17 vers 2. En om nog even terug te komen op de eerste 6 versen van Hebreeën 3. Als je het nog in je gedachten hebt. Daar werd die vergelijking gemaakt tussen Mozes en Christus. En er wordt gezegd van beide dat ze getrouw waren. Alleen Mozes is uiteraard een type van Christus. Dus dat van Mozes staat op een heel lager niveau. Maar het is een illustratief voorbeeld. Zoals het ook met Christus en zijn huis. Dan wel Christus en de gemeente werkt. Christus is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij zorgt ook dat wij in leven blijven. Maar hier gaat het over Mozes. Want wat gebeurt er 17 vers 2? Toen twistte het volk met Mozes en zeiden, geef gijlieden ons water. Nou ja, dat zal wel Mozes en Aaron zijn geweest. Geef gijlieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen, wat twist gij met mij? Waarom verzoek gij de Heere? Mozes vertegenwoordigde dus de Heere, want hij stond in de dienst van de Heer. Dus als ze tegen Mozes beginnen te murmureren, zoals dat dan heet, dan murmureren ze eigenlijk tegen de Heere. En om het dan maar direct heel scherp te zeggen, dat gebeurt in onze dagen door heel veel christenen. Ik weet wel dat het vervelend klinkt, maar dat gebeurt in onze dagen door heel veel christenen. Die murmureren ook tegen Christus. Dat is namelijk waarvoor we gewaarschuwd worden in dit hoofdstuk. Want die vragen allemaal dingen aan Christus voor hun oude leven. Voor hun oude mens. En dat is, ik zeg niet dat het niet mag. Je mag alles bij de Heer brengen, dus dat wil ik dan al wel zeggen. Maar om alleen maar dingen te vragen voor onze oude mens, voor ons oude leven, dat oude leven waarvan we nou juist verlost waren, om daar alsnog weer op terug te komen, is hetzelfde als terugverlangen naar de vleespotten in Egypte. Er staat zelfs in 1 Korinthe 15, daar staat, indien wij alleenlijk voor dit leven op Christus zijn hopende, als we alleen voor dit leven, voor de oude mens, wordt daar bedoeld. Op Christus hopen en van Christus iets verwachten, zo zijn we de ellendigste van alle mensen, staat er. En daar heb ik een keer problemen mee gehad toen ik daar in een van de blad plaatste, maar goed. Ja, omdat ik dan allemaal mensen voor de schenen had geschopt die dat dan doen. Maar ja, ik kon daar ook weinig aan doen. Alleen, ja. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar hier vind je dus hetzelfde. Ze twisten met Mozes. Terwijl in hoofdstuk 16, daar had de Heer al gezorgd voor kwakkelen uit de hemel. Brood, zeg maar. Manna. En een dag later beginnen ze over het water. Nou ja, 17 vers 3. Toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat moet ik nou met dit volk? Er feilt niet veel aan of ze zullen mij stenigen. Dus nog maar even, als het nou nog zo doorgaat, dan ga ik eraan, zegt Mozes, want Toen zeide Mozes tot de Heere: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neemt uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ga heen met diezelfde kracht, dus met die staf waarmee ze verlost waren, want hij moest ook met die staf op het water en dan ging de Rode Zee uit elkaar, konden ze door. Met diezelfde kracht, of vanuit diezelfde kracht, krijgen ze nu dus ook te drinken. Want er moest geslagen worden op de rotssteen en dan zal er water uitgaan en het volk zal drinken. En Mozes deed dat en Mozes noemde de plaats Massa en Meriba, want dat betekent inderdaad verbittering en verzoeking. Dat is wat er gebeurde. Maar dit gaat de hele tijd zo door met Israël. Dat is misschien vervelend om te zeggen, maar dat is wel zo. Ze zijn altijd ongehoorzaam. Ze vertrouwen nooit op het woord wat de Heer gesproken heeft. Want wat zeiden ze tegen Mozes? Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Nou, waartoe was dat? Om in Kanaan om in de woestijn aan te komen? Nee, om in Kanaan aan te komen. Want dat zouden ze erven. Ze zouden het beloofde land ingaan, dat overvloedig was van melk en honing. Heb je de melk en de honing weer, de melk en de vaste spijs. Dat was het doel, om in Kanaan aan te komen. Dat een weg door de woestijn is en een weg van lijden, dat is waar. Maar, als je dat nou in je achterhoofd houdt, dat lijden, wat stond er van Christus en de gemeente in Hebreeën 2 vers 10? Daar stond juist dat wij door lijden heen geheiligd zouden worden. Dat is nou helemaal niet anders. Dat is nou helemaal de weg. Maar als je dat weet, en als je een voorganger hebt, en Israël had een voorganger, want die had Mozes, en wij hebben een voorganger, en dat is Christus, onze overste leidsman wordt hij genoemd. Hij is degene die voorop gaat. We kunnen gewoon achter Christus aanlopen, de Rode Zee door, dwars door de woestijn. Hij regelt de rest. En dat had Israël ook kunnen doen met Mozes, maar nee, ze murmureerden en murmureerden tegen Mozes. Maar dat hadden ze niet moeten doen. Maar het is nou eenmaal een weg van lijden. Dat hadden ze ook wel kunnen weten. Want de Heer had wel gezegd dat ze in Kanaan aan zouden komen. Want waartoe heb gij ons uit Egypte opgetrokken en verlost? Nou, om in Kanaan aan te komen. Dat was het doel. Alleen daar rekende men niet mee. Men keek naar het hier en nu. En dat hadden ze niet moeten doen. Want wij zouden niet op de omstandigheden zien, maar wij zouden zien op hetgeen hij aan ons beloofd heeft. Oké. Dat is wel duidelijk zo, dacht ik. Dan gaat er in Hebreeën 3, want er wordt een, dat heb ik nog niet gezegd, er wordt een Psalm 95 wordt aangehaald. Dat is vers 7 tot en met vers 11. Dat is Psalm 95. En in die Psalm 95... ja, laten we maar opzoeken. Er staat bijna precies hetzelfde. Er staat bijna precies hetzelfde, maar wat wel aardig is, als je nou vers 7 hebt, daar staat, daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, als je dan vraagt, wie zijn stem? Van wie is die stem? Dan vind je dat niet eigenlijk in Hebreeën hoofdstuk 3. Dan zou je zeggen, ja, de stem van, of van God of van de Heilige Geest, of, nou ja, goed. Dat doet er dan niet zoveel toe. Maar als je Psalm 95 opzoekt, dan staat er in Psalm 95, ook vers 7, is ook wel geinig. Vers 7. Want hij is onze God en wij zijn het volk zijner weide en de schapen zijner hand. Heden, zo gij zijn stem hoort. Wie zijn stem? Van de herder dus. Want er wordt gezegd, wij zijn het volk zijner weide en wij zijn schapen van zijn hand. Wat is hij dan? Dan moet hij onze herder zijn. Dit is, dat ligt erachter, dus ligt niet dik bovenop, of ligt niet dik bovenop. Het is niet van al te groot belang, alleen het is wel aardig dat hier Christus wordt voorgesteld als onze herder. Omdat de functie in de positie van een herder of een hoge priester, zoals die in Hebreeën naar voren komt, overeenkomt. Het zijn twee verschillende beelden, alleen het idee erachter is hetzelfde. Ik bedoel, Christus is onze herder en wij zijn zijn schapen. Maar je kan ook zeggen, hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Hij is de man, wij zijn de vrouw, in die zin zelfs nog. En de man reinigt de vrouw. En de herder zorgt voor zijn schapen en hij leidt ze precies waar hij ze hebben wil. Dus dat is wel aardig dat, dat die gedachte erachter ligt. En om daar dan nog even op in te gaan, in het laatste hoofdstuk van Hebreeën. Want Hebreeën gaat vanaf hoofdstuk 7 over de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar in de allerlaatste verse wordt hij toch weer een herder genoemd. In het laatste hoofdstuk en dan vers 20. Daar staat de God nu des vredes die de grote herder der schapen uit de doden heeft wedergebracht. Dan wordt hij weer de herder der schapen genoemd. Dus dan is het niet meer de hoge priester en de priester. Of de hoge priester en de priesters. Maar dan is het of de hoge priester en het volk, zo kan je het ook zeggen. Maar dan is het weer de herder van de schapen. Oké, nou, dat wou ik daar nog even over zeggen. Het is dus de stem van de herder. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo doe wat hij zegt. Nee, dat staat er niet. Zo leest men heel vaak de Bijbel, hè, omdat je moet doen wat er gezegd wordt. Maar er wordt niet gevraagd, er wordt gevraagd of je ook gelooft en luistert naar de stem. En achter degene aanwandelt die wat zegt, om het zo te zeggen. Navolgers van Christus zijn. Daar staat er zo, verhard uw harten niet. Want als je je hart verhardt, dan kan er niks meer naar binnen. Dan heb je een verhard hart, dan heb je geen zachtmoedig gemoed. Dus tegenovergestelde van een verhard hart is een zachtmoedig gemoed. Dat is wel aardig.
Mooie alliteratie.
Ja. Nou, wie maakt een mooi gedicht? Nou goed. Een verhard hart en een zachtmoedig gemoed. Gelijk in de verbittering ter dagen der verzoeking in de woestijn. Nou, dat was die geschiedenis die we net gelezen hebben. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, zij hebben mij beproefd. En ze hebben mij... En hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. In de zin van, en toch hebben ze mijn werken gezien 40 jaar lang. En ze bleven maar mij beproeven en murmureren tegen mij en tegenspreken. Want zijn werken 40 jaar lang was toch echt dat hij dat volk 40 jaar heeft doen overleven in de woestijn. Ze hoefden ook geen andere schoenen te kopen. Ja, hè, ze kregen, het schoeisel bleef goed. Hoe kon ook niet? Andere schoenen kopen in de woestijn. Nou ja, misschien was er wel een verdwaalde Bedouin die daar nog een zakcentje bij verdiende.
Lucratief handeltje.
Ja. Ja, in de woestijn om de fiscus te ontlopen. Maar ze konden ook geen nieuwe schoenen kopen. Maar die hadden ze ook niet nodig, want de Heer zorgde dat de schoenen niet versleten. En de Heer zorgde dat ze elke dag genoeg water hadden. Dat ze elke dag genoeg manna hadden. Brood wat uit de hemel is nedergedaald. En dan zegt de Heer Jezus in... schiet me naar te binnen. Zegt de Heer Jezus in Johannes... Ik geloof dat het in Johannes is. Zegt de Heer van... Ja, dat brood wat uit de hemel nedergedaald was toen. Dat ben ik, zegt hij. En dan zegt hij ook nog... Ja, dat brood wat toen uit de hemel is nedergedaald. Onze vaders zijn wel gestorven. Maar als je van mij eet, van dat andere brood, dan zul je niet sterven. Om maar aan te geven dat dat een beeld is, dat dat brood een beeld is van Christus. Net zoals die steenrots en dat water een type is van Christus, waardoor we leven ontvangen. Maar 40 jaar lang heeft de Heer hen wel degelijk geleid en wel degelijk gedeeltelijk in leven gehouden. Maar het gaat erom dat zij hem beproefd hebben en verzocht hebben. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht. Het gaat met name ook om dat geslacht. Want, om het nog eens te zeggen. Er waren ongeveer 600.000 man die achter Mozes aangingen door de Rode Zee. En daarvan zijn er wel geteld maar twee. Van die groep, die 600.000 mensen zijn er maar twee in Kanaan daadwerkelijk aangekomen. Die anderen die in Kanaan aankwamen, die zijn onderweg geboren in de woestijn. Er waren maar twee die en Egypte gezien hebben en Kanaan. De rest is allemaal ondertijds geboren. Dat is dus een ander geslacht in die zin. Hij was vertoornd op dat geslacht en sprak altijd dwalen zij met het hart. Want ze hebben een verhard hart en ze luisterden niet naar het woord wat de Heer gesproken heeft. Want het was een hardnekkig volk. Zei Mozes ook, hè? Dan kwam Mozes bij de Heer en zei, ja, wat moet ik nou? Want het is, ik heb het al lang gezien, zei Mozes, het is een hardnekkig volk. Wat moet ik daar nou mee aan?
Mooi klaar mee.
Ja, daar ben je mooi klaar mee. Ja, en dan te bedenken dat dit als parallel loopt naast de gemeente. Hè? Dat is... In die zin een trieste zaak, maar...
Alsof een spiegel volgehouden wordt.
Ja, ja. Maar goed. Altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Als jullie dan niet naar mij willen luisteren, dan zegt de Heer, dan komen jullie niet in mijn rust. En er is wat moeilijks aan die uitspraak, want er staat, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Nou, ik denk niet dat wij zo die zin begrijpen. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. De NBG-vertalers hebben er dan ook van gemaakt. Nooit zullen zij in mijn rust ingaan. En dat is gedeeltelijk correct. Gedeeltelijk. Want de Heer had ook wel degelijk gezworen aan hen. We waren net Psalm 95, hè? Wat stond daar? Er stond niet indien zij in mijn rust zullen ingaan, maar er stond zo zij in mijn rust zullen ingaan. Dat is één woordje veranderd. Dat indien, wat hier in Hebreeën 3 staat, staat in Psalm 95, zo zij in mijn rust zullen ingaan. En als we nou eens gaan naar, ik maak het misschien wat ingewikkeld, maar het lijkt me toch wel zinvol. Nummerie, hoofdstuk, 14. Weet ik niet.
In mij staat 14.
Ja, maar ik weet niet of ik daar moet zijn. Ja, daar moet ik wel zijn, ja. Ja, nummerie, hoofdstuk 14. Gaat even om die uitspraak. Indien zij in mijn rust zullen ingaan, dan wel zo zij in mijn rust zullen ingaan, staat een vertaling. Stond trouwens, die verwijzing stond naar 14 vers 21, hè? Ja, er staat doch zekerlijk, zo waarachtig ja. als ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heren vervuld worden. Ik begrijp niet helemaal waarom ze naar dat vers verwezen hebben, maar ik vind het toch wel aardig dat het er dus gewoon tussendoor staat van, ach ja goed, die geschiedenis van Israël.
Dat is 23 wordt bij mij. Ja, bij mij is 21 tot 23.
Oké. Ja, bij mij staat er 21.
In Hebreeën staat er 23 en in Psalm 35 staat 21 tot en met 23.
Oké. Okay. Maar dat is ook weer per Bijbel en per uitgeverij van die Bijbels geloof ik weer verschillend, maar dat weet ik niet precies. Maar het is wel aardig dat er in vers 21 staat, doch zekerlijk, zo waarachtig als ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heren vervuld worden. Daar wordt het kleine niveau van de verlossing van Israël en Israël brengen in het beloofde land, wordt even heel groot getrokken, wordt gezegd, ja goed, in de toekomst zal de gehele aarde vervuld worden met de heerlijkheid des Heren. Om maar aan te geven dat het dat die geschiedenis van Israël een voorafschaduwing is van wat er met de hele schepping eigenlijk zal gebeuren. Door lijden heen tot heerlijkheid. Maar daar ging het me niet om. Waar het me om ging is die uitdrukking, zo zij in mijn rust zullen ingaan. En dan staat er in vers 30, in de Statenvertaling, daar staat, zo gij in dat land komt, over het welk ik mijn hand opgeheven heb, dat ik u daarin zou doen wonen. En dan staat er, kom maar, behalve Caleb, de zoon van Jefune en Jozua. Want er waren die twee gelovigen die wel in Canaan aankwamen. Maar dan staat er, zo gij in het land komt, behalve Jozua en Caleb. En in de MBG-vertaling staat er, wat heb ik nagekeken, daar staat er dat ze nooit in dat land komen, behalve... Dat klopt heel veel, hè?
Ja,
dat
kan ik wel.
Vers 30.
Ja, voorwaar, gij zult niet komen in het land waar ik van gezworen heb dat gij zult doen te wonen, behalve Caleb
ja. en Jozua. Gij komt niet in het land, behalve Jozua en Caleb. Dus dat zo, dat kennen wij eigenlijk niet meer, want er staat zo gij in het land komt. En dan verwacht je van, nou dan moet je zus doen, dan moet je dat doen. Maar ze komen helemaal niet in het land. Zo gij in het land komt, over het welk ik mijn hand opgegeven heb, dat ik u daarin zou doen wonen, behalve Caleb en Jozua. Dat is voor ons een hele rare zin.
Zo ontkennende ontkenning en dat niet en niet is weer
min en min. Nou ja, er wordt helemaal geen ontkenning gegeven. Want er staat nergens niet. Alleen je kan het eruit opmaken omdat er staat behalve Jozua en Caleb. Wat je dus hieruit kan concluderen is dat dat zo blijkbaar met een ontkenning dus vertaald kan worden. En dat zo, dat vind je dus ook in Psalm 95, hè, in dat laatste vers, daar staat zo zij in mijn rust zullen ingaan. En in Hebreeën is het vertaald met indien zij in mijn rust zullen ingaan. En de MBG-vertaling, die hebben nou ongeveer dezelfde route gevolgd als wij. En die hebben ook gezien, nou kijk, dat zo, dat wordt vertaald met een ontkenning, met niet of nooit. En dat hebben ze dus ook ingevoerd in Hebreeën 3 vers 11. Daar hebben de MBG-vertalers gezegd, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Dus dat is zo gek nog niet dat de MBG-vertaling het zo gedaan heeft. Want het woord indien kan verschillende betekenissen hebben. Alleen, je zit wel met een probleem. Want, met een probleem. Je moet je afvragen, over wie wordt het dan gezegd? Nooit zullen zij tot mijn rust of in mijn rust ingaan. Over degene die ongehoorzaam waren, dan wel ongelovig waren, dan wel degene die de Heere verzocht hebben. En deze uitspraak wordt dus gezegd in verband met ongelovigen. En daarvan kan je zeggen, zij zullen niet in mijn rust ingaan. Alleen in hoofdstuk 4, vers 3, daar staat, want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Als je dat gaat vertalen en je zegt, want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, nooit, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, nooit zullen zij ingaan in mijn rust, dan krijg je een hele vreemde zin. Wat is, heb je het over gelovigen die ingaan in de rust. En dat onderbouw je door te zeggen, nooit zullen zij ingaan in de rust. Je moet je toch afvragen wat dat indien dan is. Want dat indien, als ik het binnen het verband moet zeggen, in vers 7 lees ik, heden, indien gij zijn stem hoort, dan moet je niet je hart verharden, moet je dat gewoon geloven. En dan staat er in vers 11, ik heb gezworen in mijn toorn, indien, en dan kan je zeggen, nou, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan, maar je kan ook zeggen, indien gij zijn stem hoort, dan zal je tot de rust ingaan. Indien, in de zin van op voorwaarde dat je naar zijn stem luistert, dan zal je wel tot de rust ingaan. Het is taalkundig is het wat lastig, alleen de betekenis is niet zo moeilijk. Tot de ongelovigen wordt gezegd, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. En tot de anderen, om het zo te zeggen, wordt gezegd, indien zij mijn stem horen, dan zullen zij ingaan in mijn rust. Als je het verband leest, ja, ook al weet je niet eens wat het woord indien betekent, als je het verband leest, dan begrijp je, dan op een gegeven moment kan je begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Is dat een beetje duidelijk zo? Oké, dat is mooi.
Dan eerst een koffie doen?
Dan doen we eerst een kop koffie. Wij waren gebleven in vers 12. Waar de, nou ja, laat ik maar zeggen, de praktische toepassing dan komt. Want vers 7 tot en met vers 11 ging over Israël. En het was een waarschuwing voor ons. En dan staat er in vers 12, zie toe broeders. En dan denk ik erachter, broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. In wat parallel loopt met Israël, die hadden een aardse roeping, namelijk ze waren geroepen om naar Kanaan te gaan. Dat was hun roeping. En wij hebben een hemelse roeping. En dat haal ik dan uit vers 1. Hè? Heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Zie toe broeders, dat niet de enige tijd, wanneer dan dus ook, in iemand van u zij, een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Dat boos en ongelovig hart is dus een hart wat verhard is, wat verbitterd is. Een hart wat niet meer ontvankelijk is voor het woord. En dat boos en ongelovig wordt hier dus beschouwd als synoniem. Als je een boos hart hebt, dan heb je blijkbaar een ongelovig hart. En dan wijk je af van de levende God. Wat moet ik daarvan zeggen? Ja, dat is wat Israël ook deed in de woestijn. Ze weken af van het woord Gods. Ze weken af van de beloften Gods. En dat zouden wij dus niet doen. Wij zouden niet afwijken van de beloften Gods. Want wij hebben een getrouwe hoge priester die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En hij zal ons zeker brengen waar hij ons wil hebben. En hij zal ons zeker leiden naar de heerlijkheid. Want daar is hij trouw aan. En ook al zien wij soms geen uitkomst en denken we van waar is de Heer. Maar we hebben de belofte dat hij ons te bekwamer tijd te hulp kan komen. Hoe die dat doet, dat weet ik niet. En wanneer die dat doet, dat weet ik ook niet. Maar wij hebben de belofte dat hij trouw is. En dat hij ons niet zal laten verzoeken boven hetgeen wij kunnen dragen. En die belofte sluit erbij aan dat wij een getrouw hoge priester hebben. Hij laat niet gaan het werk zijner handen. Nee, dat geldt niet alleen voor de schepping, maar dat geldt ook het werk wat hij aan ons doet. Filippenzen 1 vers 6. Het is wel aardig, moeten we even opzoeken. Filippenzen 1 vers 6. Wat er wel aardig aan is, is dat dus in het zesde vers van die brief al gesproken wordt over onze wandel en over het werk wat Christus aan ons doet, niet om wedergeboren te worden, wat ik aan het begin van de avond naar voren bracht. Nee, hij is zijn werk aan ons begonnen en hij zal dat ook voleindigen. Want in Filippenzen 1 vers 6, daar staat, nou laat ik vanaf vers 3 maar even lezen. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u er gedenk, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vanaf dat gij tot geloof zijt gekomen en wedergeboren bent. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat goede werk ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Het werk dat hij in ons begonnen is, zal hij voleindigen, dan wel voltooien op de dag van Jezus Christus. Dat is de dag van de opname van de gemeente, doet er niet toe. Hij zal dat werk voltooien. En Paulus zegt, daar vertrouw ik op. Niet zozeer dat hij zeker weet dat die Filippenzen blijven wandelen waardig de roeping. Dat hoopt hij natuurlijk ook. Maar hij weet in ieder geval zeker dat Christus dat goede werk zal volbrengen. Zolang wij maar daarvoor openstaan. Als wij daarvoor openstaan, zal Christus niet falen. Wij kunnen wel afhaken, maar Christus niet. Hij zal dat werk volbrengen in ons. Als het aan hem ligt. Hij is daar trouw aan. En dat staat dus al in het eerste paar versen van die brief. Die hele brief gaat erover dat we we zouden vergeten hetgeen achter ons ligt. Egypte dus. Niet meer aan denken. Of Sodom. Niet meer aan denken. Dat is voor de vrouwen onder ons. Vrouw van Lot. Niet meer aan denken. We zouden vooruitkijken. Niet omkijken, maar vooruitkijken. Hebben we nog één? Ja, degene die de hand aan een ploeg slaat, die mag ook niet achterom kijken. Die moet alleen maar naar voren om recht te voren te trekken. Anders ben je onbekwaam voor het Koninkrijk Gods, wordt er gezegd. Dat zouden we dus doen. Zien op wat er voor ons ligt. En we hebben de belofte dat hij doet wat hij beloofd heeft. En we zouden dus niet afwijken van de levende God. Dan ben ik terug in Hebreeën 3 vers 12. En er staat hier van de levende God. Bestaat er dan ook een dode God? Nee, de strekking van de uitdrukking de levende God is dat wij een God hebben die actief is. Want uiteraard is God een levende God. Maar voor de wereld is God dood, want God doet geen werk aan en in de wereld. God doet een werk aan ons. Wij hebben een levende God, een actieve God. En daarom kunnen we daar ook op vertrouwen en hoeven we niet af te wijken. Hoewel we dat soms, soms niet zien. Nee, in feite zien wij niks van het werk Gods. Concreet, waarvan we zeker weten, kijk, dit is Gods werk. En dat we er bij wijze van spreken ook een garantie bij hebben. Dat hebben we eigenlijk nooit. We hebben wel eens het vermoeden dat als er dingen in ons leven gebeuren, dat we denken van ja, daar zit toch meer achter. Dat is toch, dat moet de Heer toch geregeld hebben. Dat weet je soms voor jezelf. Je kan nooit tegen een ander zeggen, kijk, dit heeft de Heer voor mij gedaan. Want als je dat kan je wel zeggen, hoe moet ik het uitleggen? Hij doet dingen aan ons. Hij doet dingen in ons. Alleen, als je dat hardop naar voren brengt, dan kan je daarmee kenbaar maken, kijk, dit is het werk van de Heer. En als er nou iemand anders is die ook in zo'n situatie zit, dan verwacht je dus dat de Heer dat dan ook bij die persoon doet. En als het dan niet gebeurt, dan kan die persoon zeggen, ja, dat van jou, wat er bij jou gebeurd is, dat kan niet het werk van de Heer zijn, want anders had de Heer het ook wel bij mij gedaan. Ik bedoel maar te zeggen, je kan het niet zwart op wit zetten en aantonen tegenover een ander. Ik weet niet of het zo duidelijk is, maar ik persoonlijk ben er altijd heel erg voorzichtig mee om publiekelijk naar voren te brengen wat er in mijn persoonlijk leven gebeurd is en waarvan ik zeg, ja, dat is het werk van de Heer. Want wat voor mij geldt, geldt voor een ander misschien helemaal niet. En waar de Heer mij bij helpt, kan die iemand anders door laten sukkelen. Of andersom, waar de Heer mij door laat sukkelen, kan de Heer een ander allang eruit trekken en zeggen, je moet hier niet zijn, je moet daarheen. Dus dat is niet te zeggen. Alleen voor ons persoonlijk, ja, kunnen we daar wel een idee over hebben. Maar we hebben een levende, een actieve God. En dat is wat wij in ieder geval zeker weten. We zien het dan niet, maar hij doet zijn werk. En dat is ook geloof als wij daarop vertrouwen. Vers 13. Maar vermaant elkander ten alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt. Want de oproep was, heden, indien gij zijn stem hoort. Wanneer is dat heden? Nou, dat is nou alweer voorbij, hè?
Dat was zojuist.
Ik heb niet gehoord.
Hoe ging die uitspraak ook? Straks is later dan nu. Nu is al geweest, dus nu is het straks. Ja, zo was het. Denk er maar zo over na. Maar heden, ja, heden bestaat niet. Heden is een punt destijds, zou de Bijbel zeggen. Een atoom, een ondeelbaar ogenblik. Heden, dat is nu, vandaag. Elk moment als de stem van de Heer komt. Zolang als het heden genaamd wordt, zolang wij dit nog kunnen lezen. Zolang wij nog kunnen lezen. Heden, zolang als het heden genaamd wordt, dan is het dus nog heden. En zolang zouden we elkander ook vermanen en acht op dat woord geven. Het is gewoon een hele sterke uitdrukking, wat je moeilijk onder woorden kan brengen en, of verwoorden. Omdat het zo concreet is. Gewoon ten alle tijden. Vermaant elkander ten alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat, dus met als doel, niet iemand uit u verhard worden. Verhard worden, dat komt er vanuit vers 8. Hè? Zo verhardt uw harten niet. We zouden niet verhard worden. En dat we zeggen, ja, dat woord Gods is te hard en dat hoef ik niet. En ik draai me om en ik ga een andere weg. Nee, we zouden niet verhard worden. En er staat verhard worden door de verleiding der zonde. En dat is voor sommigen ja, problematisch, want dan wordt er vaak gedacht dat het hier gaat over wat wel mag en wat niet mag. Maar daar gaat het niet over, want vers 12 en vers 13... zijn twee parallele versen. We worden in beide versen opgeroepen om... Nou ja, hoe heet het in vers 12? We zouden niet hebben een boos of ongelovig hart. En in vers 13 staat... opdat niet iemand uit u verhard worden. Verhard worden en een boos en ongelovig hart hebben. Dit is hetzelfde. Om af te wijken van de levende God uit vers 12... komt overeen met door de verleiding der zonde. Want wat is nou zonde in het algemeen? Zonde is in het algemeen het doel missen. Dat is de algemene betekenis van het woord zonde. In sommige gevallen betekent zonde wel degelijk het overtreden van wetten. Ja, zeker wel. Alleen, hier wordt niet gesproken over een wet in de zin van doe dit, doe dat. Hier gaat het juist om geloof. Vertrouwen op hetgeen de Heer tot ons gesproken heeft.
Ze hebben het dan trouwens over die wetten. Hebben ze het meer als, volgens mij altijd over de overtredingen, wordt het dan vaak genoemd, toch?
Ja, of is het... er zit verschil tussen zonde en overtreding. Want de Bijbel zegt, waar geen wet is, is ook geen overtreding.
Zonde en zonden.
Ja, er zit ook nog verschil in. Maar wat? Er zit verschil tussen, wat zei ik nou? Overtreding en zonde. Want waar de Bijbel zegt, ik geloof dat het in Romeinen staat, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Als alles mag, dan valt er geen regel te over. Dan kan je alles doen, want er is geen overtreding. Maar of er dan ook zonde is, in de zin van... dat is eigenlijk een morele kwestie zelfs. Ja, wij zijn zondaren, dus wij zondigen. Als er geen wet is, dan zondigen wij nog steeds. Dat is wat bijvoorbeeld in Romeinen 5, vanaf vers 12, uiteen wordt gezet. Daar wordt gezegd, van Adam tot Mozes leefde de gehele mensheid niet onder de wet. Want die wet was er nog niet. Was het dan geen overtreding? Nee, overtreding niet. Wat moest er dan overtreden worden? Niks, want er was geen wet. Je kan hooguit zeggen, ze waren ongehoorzaam aan het woord Gods met betrekking tot beloften die God gedaan had. Maar was er zonde? Ja, er was wel degelijk zonde. Dat wordt juist daar uiteengezet. Er wordt gezegd, ook tot de wet was de zonde in de wereld. Alleen, ja, het wordt niet toegerekend. Er staat geen straf op. Omdat het, ja, er wordt niks overtreden. Omdat er geen wet is. Maar de zonde is er wel degelijk. En dan legt Paulus ook uit waarom. Hij zegt, want alle mensen stierven. Tot en met van Adam tot Mozes. Ze zijn allemaal gestorven. En er wordt verband gelegd tussen de zonde natuur en het sterven van de mens. Er wordt geen verband gelegd tussen specifieke zonden en de dood. Want er wordt ook van... want ja, baby's hebben... Er zijn ook baby's zijn ook overleden. En je kan toch moeilijk zeggen dat die gezondigd hebben. Dus dat gaat niet op om te zeggen... Deze zonde heeft deze ziekte dan wel de dood tot gevolg. Maar dat begrip zonde... Ja, dat is dus afhankelijk van waar het voorkomt. Soms wordt bedoeld de zonde natuur. Soms wordt bedoeld de macht van de zonde. Als er staat dat we niet onder de zonde zijn, dan zijn we niet onder de macht daarvan. Betekent het dat we... nou, dan moeten we naar Romeinen. Laten we dat nog maar even doen. Romeinen 6. Ja, wat ik net noemde, komt uit Romeinen 5, vers 12. En in Romeinen 6. Dat is het gedeelte waarin staat dat wij gestorven en begraven en opgewekt zijn met Christus. Dat wij in Christus gedoopt zijn. En niet in water, wat daar wel een beeld van is. Maar we zijn in Christus gedoopt en daar gaat het om. En dan wordt er gezegd, Christus is één keer gestorven en dat is hij voor de zonde gestorven, vers 10. En wat hij leeft, leeft hij goden. En dan staat er in vers 11, alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Christus Jezus onze Heere. En dan komt de conclusie in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Genade heerst over ons. En als er dus in vers 14 staat, de zonde zal over u niet heersen, dan betekent dat niet dat wij niet meer zondigen. Want wij zondigen nog steeds. Lees maar één hoofdstuk verder. Daar zegt Paulus het ook over zichzelf. Dat hij nog steeds zondigt. En hij vindt zich nogal een ellendig mens. Maar de zonde. En dat is dus de macht van de zonde. Dat zijn geen specifieke zonden. Geen daden. Maar dat is de macht. De kracht van de zonde. Die is er wel. Maar die zal niet over ons heersen. Als het goed is. Dus dat is hier de betekenis van de zonde. Wij zijn namelijk vrijgemaakt van de zonde. Staat er in vers 18. En we zijn, hoofdstuk 7 vers 6, we zijn ook vrijgemaakt van de wet. Omdat we gestorven zijn voor de wet. Is de wet er dan niet meer? Ja, de wet is er nog wel. Maar die heerst niet meer over ons. We kijken erna, we lezen erin en... We halen dus uit het schaduw halen we de beelden. Maar als wet, nee, dan zijn we ervoor gestorven. Maar goed, terug maar naar Hebreeën hoofdstuk 3. Door de verleiding der zonde. Namelijk de verleiding om af te wijken. Want die verleiding, nou ja, het blijkt uit de geschiedenis, die verleiding was nogal groot. En wanneer is die verleiding groot? Als je alleen maar ziet op de omstandigheden. Als je alleen maar ziet. Als je ziet wat voor ogen is. Als je niet ziet op de beloften van de Heer. Maar als je ziet op opzienlijke dingen. Ja, dan ga je zondigen. Niet in de zin dat je dan de wet overtreedt, maar dan wijk je af van het woord Gods. En dat wordt hier zonde genoemd. Dit is een algemeen beginsel trouwens, dat een woord betekent pas wat in een bepaalde zin. En een zin betekent wat in een bepaalde context. Dat is met alles zo. Want een woord in zichzelf, ja, dat betekent niks. Moet altijd in een bepaalde context staan. Dan kan je begrijpen, leren begrijpen wat iets betekent. En dat geldt eigenlijk voor alle woorden. Vers 14. Want wij zijn Christus. Ik denk dat daar de nadruk op ligt. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. En dan denk ik weer aan Filippenzen 1 vers 6. Hij die in u een goed werk begonnen is, die zal dat ook voleindigen. Dat is hetzelfde werk. Hier wordt teruggegrepen, wordt gezegd, ja, wij hebben deel aan Christus. Laten wij dan ook dat beginsel van die vaste grond tot het einde toe vastbehouden. We zijn, nou ja, de beeldspraak. We zijn verlost uit Egypte door een groot wonder Gods, dwars door de Rode Zee. Het is nou onze eerste dag aan de andere kant van de zee, zeg maar. We moeten naar Kanaan, maar als hij ons daaruit verlost heeft, dan zal hij ons ook wel in Kanaan brengen. Want we hebben die vaste grond. Hij heeft ons verlost uit Egypte. Dus dan kan er niks meer misgaan. Hij heeft het beloofd dat hij ons daar zou brengen. En het einde hier is het doel. En einde en doel zijn synoniemen van elkaar. Die kan je altijd verwisselen in de Bijbel. Dat moet je ook heel vaak doen, want anders begrijp je sommige dingen soms niet. Maar goed. Maar tot het einde toe vastbehouden. Als ik in deze context zou moeten zeggen wat het einde is. Nou, een erfenis ontvangen in Kanaan. Dat is de lage toepassing. Maar wat beeldt dat uit? Dat wij een onverderfelijke, onverwelkelijke, onbevlekkelijke, hoe staat het? Erfenis zouden ontvangen in de hemel. Staat in 1, ik lees hem even voor. 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot, dat is het doel, een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Daar zijn we naar onderweg, naar die erfenis. Hoe dat eruit ziet verder, ja, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Dat kan niet. Ik hoorde laatst van iemand een leuk voorbeeld. Probeer maar eens aan een blinde uit te leggen wat de kleur rood is. Kan niet. Iemand die blind... Want mensen vragen het wel, hè. Ja, wat wordt ons in het verschiet gesteld? Heerlijkheid, een erfenis, loon, een kroon. Maar hoe moet je het dan voorstellen? Ja, op deze wijze. Een loon, een kroon, een erfenis, heerlijkheid, een verheerlijk lichaam. Hoe ziet het er dan uit? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Die hou ik er ook maar in. Probeer een blinde maar uit te leggen wat de kleur rood is. Is niet te doen. Mensen filosoferen over hoe de hemel eruit ziet. Ja, dat is niet te doen. Worden ons plaatjes, worden ons ervan voorgehouden. Wordt ons wel wat voor de ogen geschilderd. Maar ja, dat zijn maar beelden daarvan. Want het gaat ons bevattingsvermogen, gaat ons te boven. Maar goed, wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Dit is een parallelvers met vers 6. Daar staat, maar Christus als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, daar komt hetzelfde, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Indien wij maar blijven geloven. Indien wij maar blijven roemen in die hoop, in die toekomstverwachting die ons voorgesteld is. En dan zullen we dat doel ook bereiken. Dan staat het, terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in verbittering. Nou, dat is precies vers 7 en 8 weer. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, als je hem wat makkelijker vertaalt, dan wordt het, want sommigen, toen zij die stem gehoord hadden, want daar ging het om, hè? Heden, indien gij zijn stem hoort. En er wordt er gezegd, sommigen die die stem gehoord hebben, die hebben verbitterd. Dat is een beetje een understatement. Sommigen. Ja, het was meer dan 99,9%. Dus ik kan het niet echt sommigen noemen. Maar sommigen die hebben verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. En daar wordt de vraag gesteld. En de vraag wordt vers 17, 18 en 19... Die horen bij elkaar. Zijn drie parallelle zinnen ongeveer. Een retorische vraag. Over welke nu is hij vertorend geweest 40 jaren? Over die 40 jaar in de woestijn. Was het niet over degene die gezondigd hadden? Welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Ze zijn namelijk gestorven in de woestijn. Lichamen zijn daar gevallen. Over wie was de Heer vertoornd? Over degene die gezondigd hadden? Wat hadden ze daar gedaan? Nou, ze waren afgeweken van de levende God. En ze hadden hun harten verhard. En ze zijn verbitterd geworden. Ze hebben niet de wet overtreden. Die geschiedenis in Exodus 17, die aangehaald wordt hier, is zelfs nog voor de komst van de wet. Want de komst van de wet is Exodus 20. En daarvoor wordt al gezegd dat ze verhard zijn en verbitterd zijn. Over wie is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden? Welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Ja, inderdaad. Over hen was dat. En wij zouden daar lering uit trekken. Wij zouden dus niet zondigen, in de zin van afwijken. Maar het wordt hier ook uitgelegd, wat dat begrip zondigen betekent. Vers 18, komt het nog een keer. En welken en aan wie heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan? Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Aan wie had hij dat gezworen? Anders dan aan degene die ongehoorzaam geweest waren. In vers 17 staat, was het niet over degene die gezondigd hadden. En in vers 18 staat, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren. Zodat je maar weer ziet dat de zonde uit vers 17 in vers 18 niet meer gezondigd wordt genoemd, maar het wordt genoemd ongehoorzaamheid. En bij ongehoorzaamheid moet je ook denken aan dat er niet geluisterd wordt naar hetgeen gezegd is en het wordt niet aangenomen. Het is dus ongeloof. En dat staat ook in vers 19. Dan komt de conclusie. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege ongeloof. Dat hun staat er dan weer schuin gedrukt. Maar als je het aan doorstreept wordt het nog sterker. Zij kunnen niet ingaan vanwege ongeloof. Hoe krijg je een erfenis in de hemel? Door geloof. Door te blijven geloven. En dat is de hele strekking eigenlijk van dit hele, van deze hele brief. Als je nou, dit gedeelte hier in hoofdstuk 3 is eigenlijk een soort tussenstuk samen met hoofdstuk 4. Want dat moet ik ook nog even noemen. Want Paulus is begonnen over hoofdstuk 2 vers 17 en 18 over die hoge priester. Maar dan valt hij in hoofdstuk 3 terug. Dan haalt hij die geschiedenis aan van Israël. Hoofdstuk 4 gaat er ook nog op in. Over het ingaan in die rust. En in hoofdstuk 5 komt hij eigenlijk pas aan zijn onderwerp toe. Nou ja, daar maakt hij de ommekeer. En dan kan hij pas een stap verder maken. En dan kan hij beginnen over die hoge priester. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt. Is hoofdstuk 11. Het bekende hoofdstuk Hebreeën 11. Van de geloofshelden. Uit het Oude Testament, daar komen allemaal geloofshelden, zo worden ze altijd genoemd, hè, naar voren. En er wordt gezegd van al die gelovigen uit het Oude Testament, zijn gelovigen geweest. Niet in theorie, dat je een sticker hebt, ik ben een gelovige. Nee, in de praktijk van hun leven. En alle theorie die we in Hebreeën krijgen, die wordt ons praktisch voorgesteld door al die gelovigen die geleefd hebben, uitgeloofd, die de consequentie van hun geloof aanvaard hebben. En die allemaal tegenslag te verduren kregen. Maar ja, dat weet je, want dat stond al. Dat wij door lijden heen de heerlijkheid zouden ingaan. En dat was voor hun net zo. En in hoofdstuk 11 vind je dat dus. Dat wij uit geloof zijn wedergeboren. Hoe moeten we nou verder? Nou, gewoon uit geloof. In vertrouwen op de Heer en niets meer en helemaal niks minder. Tot zover voor vanavond.